Elia en Elisa. Elisa is de opvolger van Elia, twee profeten die God heeft gebruikt in een tijd dat het heel moeilijk was in Israël. En het is vanavond de beurt aan Elia om de spits af te bijten. En we gaan naar hem kijken als een man van gebed. Want Elia begon niet als profeet, maar hij begon als een bidder. En dat is een mooie volgorde. Want willen wij vandaag ook bruikbaar zijn in de hand van de Heer, is het ook goed om de lessen te leren die Elia ons voorhoudt. Hoe begin je als de Heer je wil roepen en wil gebruiken in zijn dienst? Misschien goed om even de tijd even te plaatsen waarin Elia optrad. Nou, dan zijn we natuurlijk het volk Israël. En dat begint bij de koningen van Israël, bij Saul, 40 jaar lang. En daarna David en Salomo, ook elk 40 jaar. Nou, en na Salomo's koningschap wordt het rijk in tweeën verdeeld. Twee stammen Juda, 10 stammen Israël. De nakomelingen van David gaan allemaal verder als koning in het tweestammenrijk Juda. Dus Rehabiam en Nahem, Abia. Nou, die heeft maar 2 jaar geregeerd en toen kwam Asa, 41 jaar en daarna Jozefat. Als Rehabiam in het tweestammenrijk begint, dan begint Jerobiam in het tienstammenrijk en daarna zijn zoon Nadab. Maar anders dan in het tweestammenrijk, waar steeds een zoon van David op de troon kwam, gaat in Israël, in het tienstammenrijk, de ene na de andere paleisrevolutie plaatsvinden. Daar is niet altijd een opeenvolging in zonen van de voorgaande koning. Nadab wordt opgevolgd door Baeza, en dat is geen zoon, maar iemand die de troon heeft overgenomen, een paleisrevolutie dus. Hij regeerde 24 jaar en daarna kwam zijn zoon Ela. En toen kwam Zimri, weer iemand van een heel andere oorsprong, die ook een staatsgreep pleegde, zouden we vandaag zeggen. Maar die regeerde maar 7 dagen, dus ja, dat was niet zo'n indrukwekkende koning. Na hem kwam Omri, ook weer een heel ander koningshuis. We zijn inmiddels al het 4e koningshuis toe, als Omri 12 jaar gaat regeren in Israël, in het tienstammenrijk. Na hem zijn zoon Achab. En dat is de tijd waarin wij Elia en daarna Elisa gaan tegenkomen. De tijd dat Achab koning is en in de tijd dat in het tweestammenrijk dus Asa nog even koning is en daarna Jozefat. Als we even kijken, want we gaan lezen in 1 Koningen 17 vanavond. Maar in 1 Koningen 15 maken we even een klein uitstapje naar wat er gebeurde in het tweestammenrijk. Daar lezen wij over koning Asa, dat hij zijn moeder Maaga afzet. En waarom doet hij dat? Nou, niet omdat het een onvriendelijke mevrouw was, maar omdat zij een gruwelijk afgodsbeeld van Asjera heeft gemaakt. Er komen in die tijd 2 goden Israël binnen. Baal en Asjera. De ene Baal is een mannelijke god, Asjera de vrouwelijke god. En samen vormen zij de hoofdgoden van de volkeren om Israël heen. Asjera was blijkbaar door de moeder van Asa ingevoerd in het tweestammenrijk. En Asa, nou, van hem lees je dat hij doet wat recht is in de ogen des Heren. En dan betekent dat dat je kapt met de afgoderij. En dan zet zijn moeder af, die is geen koningin meer. Het beeld maakt hij korte metten mee en hij verbrandt dat in de beek Kidron. En die beek Kidron zal later een heel belangrijke plaats gaan invullen. Want ook andere koningen gaan in de Kidron puinruimen, afgoderij, vuil, de tempel. En dat is ook de beek waar de Heer Jezus later doorheen gaat als hij naar de Hof van Gethsemane gaat. Dan gaat hij door de Kidron. Dat moet je even op je in laten werken als je dat in de Evangelie gewoon leest. Dat is die dal van puin, van de afgoderij. Dat is het tweestammenrijk. Dus op dat moment, als Asa koning wordt, is het tweestammenrijk weer schoongemaakt van de afgoderij. Het tienstammenrijk daarentegen, als we even kijken wat Omri doet in 1 Koningen 16, dan bouwt hij Samaria. Hij koopt die heuvel van ene Semer en hij noemt de stad die hij gaat bouwen dan ook naar die man Samaria. Hij maakt daar de hoofdstad van, de nieuwe hoofdstad van het tienstammenrijk, maar, zegt vers 25, hij doet meer kwaad dan allen voor hem. Na Omri komt dan zijn zoon Achab aan het bewind. En van hem lees je in vers 30 ook dat hij meer kwaad doet dan allen voor hem. Dus hij doet nog meer kwaad dan Omri. En dan in vers 31. Het gebeurde, zegt in hoofdstuk 16 van 1 Koningen. Was het ook gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam. Nou, we kennen de zonden van Jerobeam, dat was de eerste van het tienstammenrijk, die maakte in Dan in het noorden en in Bethel in het zuiden twee plaatsen waar hij Israël liet offeren, om hen niet naar Jeruzalem te laten gaan. Hij zegt, dan gaan ze allemaal naar Jeruzalem en dan raak ik mijn koningschap kwijt. Dus ik zorg ervoor dat in mijn eigen gebied, in het zuiden en het noorden, in Dan en in Bethel, twee plaatsen zijn waar Israël kan offeren. En wat doet hij? Hij bouwt altaren en gouden kalveren. Precies zoals Israël deed toen zij net uit Egypte waren bevrijd. Alsof dat nog niet genoeg was, zegt hier dit hoofdstuk, trouwt hij ook nog Izebel. Izebel is de dochter van de koning van Sidon, een priesterkoning uit Sidon. En ja, als je Izebel binnenhaalt, dan haal je ook de godsdienst van de Sidoniërs binnen. Dus met Izebel komt de hele Baaldienst uitvoerig het tienstammenrijk binnen. En in Samaria, wat inmiddels is gepromoveerd tot hoofdstad, bouwt Achab ook nog eens een keer een huis van Baal en in dat huis, in die tempel, een altaar. Allemaal in die net pas gebouwde stad Samaria. Hij zet er in vers 33 ook nog een gewijde paal neer en hij roept meer toren op, staat er in vers 33, dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest zijn. Nou, dat vierde koningshuis, dat laat al zien dat er heel wat gebeurd is al in het tienstammenrijk, maar zo gek als Achab het gedaan heeft, heeft niemand het voor hem gedaan. En dan komt er in vers 34 een merkwaardige opmerking. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Een man uit Bethel, Bethel betekent huis van God, heeft een hele mooie geschiedenis. Maar niet in het tienstammenrijk meer. Met zijn kalverendienst en zijn afgodstempel en altaar. Uit die plek gaat iemand in Jericho de fundamenten en de poorten van Jericho opbouwen. Dan denk je, nou ja, wat is daar nou mis mee? Nou, Jozua in Jozua 6 vers 26 had al geprofeteerd dat Jericho als vervloekte stad niet meer mocht worden opgebouwd. Het functioneerde nog wel als woonplaats, er woonden al mensen, het was zelfs het erfdeel geworden van de stam Benjamin, van het tweestammenrijk. Maar het mocht geen stad meer zijn. Er mochten geen muren meer omheen en geen poorten meer, dat zijn natuurlijk de kenmerken van een stad. Jericho mocht nooit meer een stad worden. En wat doet Hiel? Hij bouwt de fundamenten en de poorten van Jericho en dat gebeurt. De fundamenten op zijn jongste, op zijn oudste zoon. En hij richtte de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. En dat was precies de vloek die Jozua honderden jaren eerder had uitgesproken. Wil iemand dit gaan doen, dan zal dat alleen maar ten koste gaan, kunnen gaan van zijn oudste zoon en van zijn jongste zoon. Nou weet je niet of Hiel, toen hij met die fundamenten en die poorten bezig was, en merkte dat dit ten koste ging van zijn oudste en van zijn jongste zoon, teruggedacht heeft aan de profetieën van Jozua. Dat staat er niet bij. Het is net alsof deze Hiel zo bezig is met zijn eigen ego, dat hij dat gewoon doet. Maar de profetie van Jozua komt hiermee in vervulling. Dus een weetje, een opmerking in de tijd van het koningschap van Achab. Wat hebben we dan in 1 Koningen 16 voor situatie? Dan kijken we naar het 10-stammenrijk in groen aangegeven hier. En het 2-stammenrijk daaronder in paars aangegeven. En daar is natuurlijk Jeruzalem de hoofdstad van. En Tirza was lange tijd de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En heeft die plaats moeten afstaan aan Samaria. De nieuwe hoofdstad, gebouwd door Omri en verder uitgebouwd door Achab met een tempel voor de Baal. En er staan er dus in Israël 2 tempels. 1 tempel in Jeruzalem en 1 tempel in Samaria. De tempel in Jeruzalem is natuurlijk voor de Heere God. De tempel in Samaria is voor de Baal. En daarnaast ook nog eens een keertje Dan en Bethel. Dan in het noorden en Bethel in het zuiden van het 10-stammenrijk, waar dan die 2 afgoden staan van die gouden kalveren met hun bijbehorende altaren. En Jericho, die weer als stad is opgebouwd. En kennelijk op de een of andere manier van het gebied van het 2-stammenrijk, want het hoorde bij Benjamin, overgegaan is naar het 10-stammenrijk. Het is zo'n grensstad. En het 10-stammenrijk heeft overigens gezegd, en wij pikken Jericho in. En zo kwam Hiel op de gedachte om van Jericho weer een grote, belangrijke stad te maken als doorvoer naar de oostelijke landen. Dit 10-stammenrijk staat vol afgoderij. De kalverendienst in Dan en Bethel in het noorden en het zuiden. De Baal-tempel in Samaria. Dat betekent, Baal is een woord voor eigenaar, voor heer. De baas zijn. Dat is ook eens een merkwaardigheid. Dat je denkt, ja, dat was nou typisch de titel die paste bij de Heere God. Hij was de Heer, hoofdletter H. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. Zowel Israël bij de berg Sinaï, kennis gemaakt met de Heere God. Ik ben de Heere. En wat deed het 10-stammenrijk met de invoering van de Baal-diensten? Die zei, wij hebben een andere Heer. Dit zijn uw goden. Dat was de reden waarom Jerobeam die tempel, die kalverendienst in Dan en Bethel heeft laten maken met de woorden, dit zijn uw goden die u uit Egypte verlost heeft. Precies de woorden van de Sinaï, toen Israël daar massaal dat gouden kalf ging aanbieden. Afgoderij zit Israël in de genen. Alleen Israël. Baal is zelfs zo vermenigvuldigd dat je in de Bijbel vaak spreekt, hoort over de Baals en de Asjera's. Elke plaats had zijn eigen Baaldienst en Asjera-dienst. Een paal, een altaar en zelfs een tempel. Er waren zelfs plaatsen die Baal als naam hadden. Die hun eigen plaats vernoemen naar Baal. En ze kregen Baal Hamon. En de plaats Baal Hermon, Baal Peor, Baal Perazim, Baal Zebub. Allemaal namen die er prat op gingen dat zij aan Baal waren gewijd. En nog afgezien van de plaatsen die dat in hun naam niet hadden verweven. Maar allemaal de Baals dienden. Kortom, Het is een dramatische tijd. En in die tijd begint 1 Koningen 17. Het hoofdstuk waar wij vanavond naar gaan kijken. En dan maken we kennis met Elia, de man Gods, zoals hij een paar keer wordt genoemd. Elia betekent, mijn God is Yahweh, mijn God is de Heere. Ik weet niet waarom zijn vader hem die naam gegeven heeft, of zijn moeder. Maar als hij als volwassene man op gaat treden en hier als profeet bruikbaar wordt in de hand van de Heer, is het natuurlijk wel een geweldige tijd om zo'n naam te hebben. Alsof je 10 stammen rijk gaat benaderen met jouw dienst en in jouw naam alleen al laat weten, jullie buigen allemaal voor de Baals, maar ik buig alleen voor mijn God. Mijn God is de Heere. Prachtige naam voor een profeet. En hij is dan allereerst een prachtig type, een voorbeeld, een heenwijzing naar de Heer Jezus. Daar komen we in de loop van de avond nog wel op terecht. Nicodemus bijvoorbeeld kwam al direct tot die conclusie. Als hij die nacht naar de Heer Jezus toe gaat, in Johannes 3 vers 2 zegt hij tegen de Heer, u weet, 's nachts komt Nicodemus bij hem, Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar. Wij weten, wij de schriftgeleerden, wij weten dat u van God bent gekomen. Nou, als de elite in Israël ten tijde van de Heer Jezus deze conclusie kan trekken, dan is het overduidelijk dat de Heer Jezus ook zo'n Elia-type is. De man Gods in zijn tijd. Nou staat Israël in die tijd niet bol van de Baalbeelden meer, maar staat wel bol van heel veel andere afgoderij. Dingen die van de echte God aftrekken. En in de tweede plaats is Elia, de man Gods, een voorbeeld voor ons christenen. En hoe komen we daar nou zo bij? Nou, we hebben een handvat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Paulus heeft 2 brieven geschreven aan Timotheus, aan zijn geliefd kind. En we zullen merken, als we door de avonden heen gaan, dat Paulus en Timotheus een soort vader-zoon relatie hebben, zoals ook Elia en Elisa die hadden. Een vader-zoon relatie. En dat is heel mooi om te merken dat als Paulus vader aan Timotheus zijn zoon, geestelijke zoon, spreekt, dat hij in 1 Timotheus 6 tegen, in vers 11 tegen hem zegt, jij mens Gods. En als je die brief er even bij neemt, 1 Timotheus, dan merken we dat die uitdrukking exact hetzelfde is als de man Gods in de tijd van Elia en Elisa. En we weten als Paulus zo'n brief schrijft aan Timotheus, dat hij over het hoofd van Timotheus ook ons aankijkt. En zegt van, niet alleen Timotheus, maar ook tegen ons, jij mens Gods, of je nou man of vrouw bent, maakt niet uit. Je bent een man of een vrouw Gods in een tijd waarin het niet best gaat. In een land als Nederland, maar ook onder christenen, is er heel veel wat er niet thuis hoort. Want, zegt hij in deze eerste brief, in hoofdstuk 4, vers 1, ietsje eerder dan in hoofdstuk 6, 1 Timotheus 4, vers 1, de geest nu zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen die in huichelarij leugens spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. En denk je, ja, wat zijn dat dan voor verleidende geesten en leringen die dan deze demonen brengen via allerlei figuren in de laatste tijden? Nou, staat er Paul achteraan. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden dat God geschapen heeft. Zij verbieden te trouwen. En denk je, ja, er zijn tijden geweest in de kerk Gods op aarde, in de gemeente van God, waarin het heel duidelijk werd gepropageerd om niet te gaan trouwen, om zo'n celibaat in te voeren. En dat is het tot de huidige dag aan toe. En Paulus noemt dit soort invoeringen, dit soort instellingen, om niet te trouwen, een lering van demonen. Dat is men niet altijd gewend om dat zo kras te horen. Zeker niet als je vandaag weet in de Romeinse kerk is dat nog steeds schering en inslag. Dan zegt Paulus onomwonden, als je dit in praktijk brengt, dat celibaat, dan ben je bezig om een lering van demonen in praktijk te brengen. En ook om allerlei voedsel niet te nemen. Terwijl hij zegt, dat is voedsel wat God geschapen heeft en daar kunnen we God alleen maar voor danken. Als je daarop ingaat, voedsel schrappen, dan ga je tegen Gods gaven in. Nou is verpand dat in het boek Openbaring, in hoofdstuk 2 en 3, staan 7 brieven gericht aan 7 gemeenten in Klein-Azië. Dan denk je, nou mooi, in die tijd waren die 7 gemeenten, hadden ze zo'n brief nodig. Dat is inderdaad, voor die tijd, voor die 7 brieven, een prachtige boodschap. Maar het boek Openbaring, zegt hoofdstuk 1, is meer dan alleen maar een boodschap voor hen die op dat moment op aarde zijn. Het is ook profetie. En zo zijn die 7 brieven eigenlijk ook een soort profetische overzicht van de ontwikkeling van de gemeente van God op aarde. En de middelste van deze brief is de brief aan Thyatira. En er staat in Openbaringen 2 vers 20 in de brief aan Thyatira, u laat de vrouw Izebel begaan die zich een profetes noemt. En denk je, hé, dat is merkwaardig. Is er alweer zo'n exemplaar als ten tijde van Achab ook in Thyatira beland? Nee, het gaat om de geest die Izebel had ten tijde van Achab. En dat die geest in die tijd ook is binnengekomen in de gemeente van God. En heb je het inderdaad over de middelste brief van alle brieven van de 7 die de ontwikkeling van de kerk op aarde beschrijven. Dan praat je over de middeleeuwen. Over de donkere middeleeuwen waarin de Romeinse kerk ongelooflijk sterk werd. Eigenlijk de baas werd van heel Europa. U weet hoe de Duitse keizer zelfs eens naar Canossa ging om op de knietjes te smeken aan de paus om een bepaalde beslissing terug te draaien. Zo machtig was de kerk in die tijd. Machtiger dan enig keizer of koning in Europa. Dit is een begin van een hele duistere periode. Waarvan deze brief aan Thyatira zegt, die is net zo duister als toen in de tijd dat Izebel met Achab ging trouwen en het 10-stammenrijk in een massale dienst aan de Baal werd gestort. Dan weer een handvat, de tweede handvat, dat we denken, ja, de tijd van Elia en Elisa is de tijd waarin de gemeente van God op aarde ook kennis heeft gemaakt met invloeden die niet van de Heere van de hemel kwamen, maar van demonische oorsprongen waren. Izebel noemt zich een profetes. Met andere woorden, ze doet voor alsof het een boodschap is van de Heer, maar in werkelijkheid komt die boodschap van de demonen. Maar, zoals in elke van die 7 brieven, ook in de brief van Thyatira, zijn er die die leer niet houden. Die niet meegaan in de profetieën van Izebel. Openbaringen 2 vers 24 lees ik er even bij, dat gaat het vers dat hieraan vooraf gaat. Maar tot u zeg ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van Satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend. Dubbele punt, ik leg u geen andere last op. Wat u echter hebt, houd dat vast totdat ik kom. Prachtig. Het kan nog zo donker zijn, ja dat zegt Edo Staal ook in een mooi liedje, het kan nog zo duister wezen, maar het was altijd wel wellicht, maar dat staat ook in het boek Openbaring. Het kan nog zo donker zijn, maar ook in die donkere dagen zijn er gelovigen die uitkijken naar de komst van de Heer en vasthouden aan het woord van God. En toch is dat nog maar een beginnetje, het is de eerste brief. Want daarna komt nog een tweede brief. En een tweede brief aan Timotheus, dan zegt Paulus eigenlijk hetzelfde als in die eerste brief. Hij zegt in hoofdstuk 3 vers 17, alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te weerleggen en te onderwijzen, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toebereid. Timotheus, knoop het in je oren. En Timotheus zat op dat moment in Efeze. En de tweede brief is de laatste brief van Paulus, waarin hij kort voor zijn terechtstelling in Rome nog zijn broeder, zijn zoon in Efeze schrijft. En die brief hebben we in de Bijbel. Timotheus, wees een mens Gods. En dan heeft Paulus niet meer over de laatste tijden, dat is vrij algemeen. Maar dan heeft hij het in hoofdstuk 3 vers 2 over de laatste dagen. En als je even leest wat daarover staat in die laatste dagen. 2 Timotheus 3 vers 2. Vers 1 zegt dus, maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Denk je, ja, dat klopt. De wereld om je heen zit zo in elkaar. Nee, zegt Paulus, ik heb het niet over de wereld om je heen. Ik heb het niet over de ongelovigen, ik heb het over de gelovigen. Want, zegt hij in vers 5, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Paulus zegt, ik heb het over mensen die zeggen christen te zijn. En waarvan je in de praktijk geen enkel verschil meer ziet tussen hen die geen christen zijn. Dat is moeilijk. Maar niet onmogelijk. Paulus schrijft hier deze schets van de laatste tijden, zo vlak voor de komst van de Heer Jezus, aan zijn geliefd kind Timotheus en ook aan ons, om ook vandaag, juist in die laatste dagen, als het zo vlak voor de komst gaat, dat we dan trouw zijn en ons niet laten meenemen. Ja, ik heb de laatste weken van verschillende kanten bericht gekregen. En dan heb ik dat wel eens in de mail. Heb je dit eens gezien? Heb je dat eens gezien? Nou, dat gaat bijna allemaal over frontrunners. Over een conferentie van waarin wordt opgeroepen om kinderloosheid ongedaan te maken. Ik ben niet vaak van de waarschuwingen met naam en toenaam, maar dit vond ik zo verschrikkelijk. Dat daar christelijke gezinnen, echtparen, bij elkaar worden geroepen op een grote conferentie. En dat daar ronduit wordt verteld, is een geest van kinderloosheid die wij moeten uitdrijven. En die geest wordt daar uitgedreven alsof het gaat om een zonde en tekortkomingen. En dat is zoiets afschuwelijks. Het wordt verkocht als evangelisatie, als gebedsgenezing. Maar het is pure demonie. En ik kan er niet hard genoeg voor waarschuwen. En juist in aanloop naar vanavond, en ik krijg dan die mailtjes met die berichten daar afgelopen weken over. Dan denk ik, ik moet het toch even noemen. Dit komt niet zomaar even bij elkaar. Er gaan heel veel dingen, ook in onze dagen, mis op allerlei gebied. En Paulus schreef wel in zijn eerste brief van Timotheus, let op die verleidende geesten. En als men bijbelteksten eraan plakt en de naam van de Heer aanroept, geloof het niet. Wees een man of een vrouw Gods en laat je niet beïnvloeden. Ook al zijn er vandaag Izebels, mannelijke en vrouwelijke varianten, die zich profeten of profetessen noemen. Trap er niet in. Dat even als klein zijpaadje. En dan komen we nu bij hoofdstuk 17 van ons boek. 1 Koningen 17. Vers 1. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Achab, Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft en voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daar komt Elia. Het enige wat we weten is dat hij komt uit Gilead, een gebied aan de oostkant van de Jordaan. Tisbe, we weten niet eens waar Tisbe officieel ligt. Het is verder een plek die in de Bijbel niet voorkomt. Dus dat laten we mooi rusten. Het is ook niet zo belangrijk waar deze profeet vandaan komt. Het is het belangrijke waar hij naartoe gaat. Hij gaat naar Samaria. Naar het paleis van koning Achab. En hij komt er gewoon binnen. Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen. Maar dat wordt ook verder niet verteld. Het is helemaal niet interessant of de wachtposten hem doorlaten. Of de marechaussee van Achab hem doorlaat. Ja of nee. Elia gaat gewoon bij Achab naar binnen. En hij staat daar voor Achab en hij zegt: Ik ben van de Heere, de God van Israël. Hij leeft. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. En dat zegt Elia, wiens naam dus betekent: de Heere is Yahweh, God is Heer. In een omgeving waar de Baals massaal worden aanbeden, waar iedereen buigt voor Baal is Heer. Dan komt Elia daar als eenling in het paleis, in het hartje van deze afgoderij. En hij zegt: zo waar de Heer, de God van Israël, leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Kom er vandaan, zegt hij. Ik heb net met de Heer God gesproken. Ik sta voor zijn aangezicht, ik sta in zijn dienst. En met de autoriteit die dat met zich meebrengt, staat hij voor koning Achab. En mocht koning Achab op de gedachte te komen om aan zijn woorden te twijfelen, dan is die uitdrukking een uitdrukking waar je niet omheen kan. Als jij, zoals Elia en later ook Elisa zegt: ik ben die en die van de God van Israël voor wiens aangezicht ik sta, dan moet je die boodschap aannemen. Het aardige is dat later, als Zacharia in de tempel is, de man van Elisabeth, en hij daar bezoek krijgt van de engel Gabriel, dan zegt de engel tegen hem: jullie krijgen over een jaar een zoontje. En daar gaat die engel van vertellen. En dan heeft Zacharia de moed om te zeggen: oh, en waaraan zal ik dan weten dat die boodschap waar is? En dan zegt Gabriel, alsof hij behoorlijk in de wiek geschoten is, in Lucas 1 vers 19... ik ben Gabriel die voor God sta. Met andere woorden, Zacharia, vergis je niet waar ik vandaan kom en van wie ik deze boodschap heb. Als straf moet hij dan ook 9 maanden lang zwijgen. Als Achab het ooit in zijn hoofd haalt om te gaan twijfelen aan deze woorden, aan de boodschap van Elia, dan heeft hij een probleem. Maar alsof Elia er helemaal niet over in zit, hij zet gewoon neer waar hij vandaan komt en welke boodschap hij heeft, spreekt hij gewoon zijn boodschap uit. Deze jaren gaat er geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Dat is alles. Dan denk je, hebben wij iets gemist? Een profeet wordt toch altijd gestuurd? We hebben niet gehoord dat de Heere God hem heeft gestuurd. Ook niet dat hij deze boodschap mag gaan zeggen. Hoe komt Elia er dan bij om zo stellig, zo zeker en ook zo duidelijk te zijn in zijn boodschap? Jacobus, die komt later op Elia terug. Jacobus is een praktisch man. In zijn brief gaat hij over praktische dingen spreken, ook over het gebed. En dan komt hij als voorbeeld van iemand die een krachtig gebed spreekt uit bij Jacobus, bij Elia. Hij zegt in Jacobus 5 vers 16, het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Even voor alle duidelijkheid, een krachtig gebed betekent niet dat je een gebed uitspreekt in krachtige taal. of met allerlei krachttermen, of met harde kreten, of met dat soort gekkigheid. De Heere God heeft dat soort dingen helemaal niet nodig. Een krachtig gebed is een gebed wat door God bekrachtigd is. Een gebed waarvan de gebidder merkt, de Heere God heeft mijn gebed verhoord. Hoe je dat merkt, dat laat je aan de communicatie over tussen de bidder en zijn God. Elia was zo iemand die zo kon bidden, dat hij merkte, de Heere God heeft mijn gebed bekrachtigd. Verhoord, zou je kunnen zeggen. Als Jacobus dit schrijft, dan komt hij met het voorbeeld van Elia. Hij zegt, Elia was een mens net als wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En de volgende vers, opnieuw bad hij en de hemel gaf regen en de aarde bracht vrucht voort. Dan denk je, hé, dat laatste, dat kennen we. Dat staat, dat krijgen we de volgende keer. Als hij op de Karmel bidt, 7 keer, dan gaat het inderdaad daarna regenen en de aarde brengt weer vrucht voort. Maar, dat eerste gebed, in vers 17, Elia bad een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet. Dat is hier kennelijk in 1 Koningen 17 aan vooraf gegaan. Het staat hier niet in 1 Koningen 17 bij, maar Jacobus meldt dat wel. En dat is heel belangrijk. Voordat Elia bij Achab naar binnen ging, is hij eerst op de knieën gegaan. Of dat ook 7 keer geweest is, net als op de Karmel later, dat weten we niet. Jacobus zegt heel simpel. Hij bad een vurig gebed. Maar dat is niks bijzonders, want hij was een mens zoals wij. En wat Elia kan, dat kunnen wij dus ook. Je kunt een mens God zijn. Maar zo'n gebed bidden als Elia doet, dat doe je toch niet zo gauw. Dat je de Heere bidt en vraagt, Heer, wilt u maar zorgen dat het niet gaat regenen. Totdat ik het weer ga bidden. Dat u dat knopje omdraait en het weer gaat regenen. Wilt u wel even op mijn gebed wachten dat ik dan weer bij u kom en weer ga bidden, maar dan om regen? Daar komen we niet zo makkelijk op. Hoe komt Elia er dan bij om dat eerste gebed zo bij de Heere neer te leggen en dat ook nog krachtig en vol overtuiging te bidden? Nou ja, Elia kende natuurlijk zijn Bijbel. Hij wist dat er in Deuteronomium 11 vers 17 bijvoorbeeld al staat, als het volk van de Heere afwijkt, anders zal de toren van de Heere tegen u ontbranden, had Mozes al verteld, en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. We komen Mozes en Elia vaker tegen. Daar komen we de volgende avond nog wel op terecht. Dit is een van die frappante banden, lijntjes tussen die twee. Mozes zegt dat en Elia pakt het op. En waarom doet Elia dat? Hij beseft de situatie die Mozes toen in Deuteronomium 11 heeft geschetst. En toen lag het volk nog aan de andere kant voor de Jordaan te wachten. Toen waren ze nog helemaal het land niet binnengetrokken. Dat gebeurt pas in Jozua. Maar toen ze in Deuteronomium voor de grenzen van het land lagen en God hen dat al liet weten, is dat de consequentie als je de Heere God vergeet. En wat Elia aantreft in het tienstammenrijk is het massaal vergeten van de Heere God. Er is een andere Heer gekomen. En dan zegt Elia tegen de Heere God, als dat de situatie is, dan hoort u ook woord te houden. Maar Elia, zeggen wij dan misschien tegen hem, dan schiet je toch ook in je eigen voet. Want als jij bidt dat het niet gaat regenen, heb jij daar toch ook last van? Ja, daar had Elia niet zoveel last van. Het bewoog hem veel meer dat de Heere God was vergeten. En dat hij zegt, nou Heere God, laat het dan maar een poosje niet regenen. En zo met die stellige overtuiging dat zijn gebed aangekomen was en verhoord was, is hij bij Achab naar binnen gekomen. En met die zekerheid heeft hij dat verteld. En zo is hij weggegaan. En zo komt er in hoofdstuk 18, vers 1, weer een woord van de Heere God naar hem. Ga, vertoon u aan Achab. Maar tussen dit vers 1 van hoofdstuk 17 en vers 1 van hoofdstuk 18 ligt een hele boeiende periode. 3,5 jaar. Boeiend voor iedereen die de gevolgen van deze woorden van hoofdstuk 17 vers 1 aan de lijve gaat ondervinden. En wij volgen in die 3,5 jaar niet zo heel veel mensen. Maar wel Elia. Ik stel voor dat we even pauzeren. En dat we na de pauze even gaan kijken wat de Heere God met Elia gaat doen. Elia die gaat weg. Op bevel van de Heere. Staat er in vers 2. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de Bekrit. Die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Nou, de beek Krit, die ligt dus ook in het gebied Gilead en mondt dan uit in de Jordaan. Dus dat is vanuit Samaria gezien weer de Jordaan oversteken naar het gebied waar Elia oorspronkelijk vandaan komt. Hij zit daar alleen. Maar hij gaat. Maar God zegt erbij, het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. En als echt profeet zijnde, luistert hij ook naar deze opdracht. Van alles naar niets. Een beetje een Filippus gevoel. Hoewel Filippus die in Samaria heel druk was met evangeliseren. En door de Heer wordt gestuurd naar een weg die woest is van Jeruzalem naar Gaza. Ja, dan kom je nog eens iemand tegen. Ook al is het een wagen met een kameling erop. Maar bij de Bekrit kom je verder niemand tegen. Maar het is ook een soort verberging die de Heer voor Elia in petto heeft. Omdat Achab vanaf dat moment begint om die rare man te gaan zoeken. Vooral als het inderdaad een poosje behoorlijk droog blijft. We zullen dat later gaan merken. Maar Elia gaat gelijk. En hij gaat drinken uit de beek. Al die dingen die Elia hier gaat ondernemen en gaat meemaken, zijn dingen die wij ook gaan meemaken. Het is als christen vandaag, te midden van een wereld, maar ook te midden van een christenheid met heel veel demonische invloeden, heel belangrijk om te beginnen alleen je weg te vinden. Je zoekt dat niet op, maar als het zo komt, is het niet erg. Want er is een God die ons op dat plekje heeft gebracht. En het drinken uit de beek, drinken van water, is een heel bekend beeld wat in de Bijbel gebruikt wordt voor het woord van God. En uit een bron, uit een beek, dat water dat stroomt, dat is levend. En dat is precies ook wat het woord van God doet. Het woord van God lezen. En je merkt, het is levend, het doet je wat. Het reinigt je, het maakt je schoon, het bouwt je op. En dat gaat Elia merken. Zegt de Heer bij voorbaat. Elia, ik weet niet of hij Psalm 65 kende, in vers 10. Maar hij zal er ongetwijfeld aan gedacht hebben. Naar een bekend gebied, naar een bekende beek voor hem. En dat hij denkt, ja, daar staat in Psalm 65 inderdaad in vers 10, de beek van God is vol water. Dus dat was best wel een hele mooie opdracht die Elia dan moest gaan uitvoeren. Drinken uit een beek die vol water is. Bovendien op Gods bevel, dus wat wil je nog meer? En God zegt erbij, ik heb de raven geboden. En die gaan jou onderhouden. Daar staat er uitdrukkelijk bij. Bij die Bekerit. Dus Elia haalt niet in je hoofd om op een andere plek te gaan wonen tussendoor. Of dat je denkt, dat bevalt me niet, ik zoek een ander plekje op. Nee, daar komen geen raven. Die raven komen alleen maar daar bij de Bekerit. Zo belangrijk is het om goed te luisteren naar als de Heer iets geeft waar we naartoe moeten, wat we doen moeten. Dat we daar niet een eigen prioriteitenlijstje naast gaan leggen of bovenoverheen gaan leggen. Nee, het woord van God is altijd nog de norm waarnaar wij leven. Maar het is wel heel bijzonder dat de raven geboden kunnen worden. De raven kom je in de Bijbel tegen als vogels ja, van allerlei met allerlei kenmerken. Maar één kenmerk valt altijd op. Dat is dat ze honger hebben. De raaf, die kom je voor het eerst tegen als Noach de luik open doet en de vogels weg laat gaan. De raaf gaat als eerste, die komt niet meer terug. Want de raaf vindt altijd wel wat hij kan eten. Als de duif uitgelaten wordt, dan komt hij weer terug. Want die vindt geen rust voor het hol van haar voet, staat er zo mooi bij. Een raaf heeft dat niet nodig, die heeft geen rust nodig. Een raaf is rusteloos, omdat hij altijd zoekt naar eten wat hij wil consumeren. Ook in de psalmist, maar ook in het boek Job staat dat God zelfs de jonge raven weet te voeden. God weet wat schepselen zij zijn. En dat een raaf gemaakt is om voedsel tot zich te nemen. Hier hoort Elia voor het eerst en voor de enige keer in de hele Bijbel dat een raaf ook iets anders kan. Namelijk voedsel doorgeven. En niet zomaar wat hij zelf heeft verzameld, maar brood en vlees. Zegt vers 6. Ze kwamen 's morgens en ze kwamen 's avonds met brood en vlees. En ik kan mij zo voorstellen, de eerste keer, ja, soms wil je daar wel eens een camera bij hebben staan, hè, als er iets wordt verteld in de Bijbel. Soms wil je een camera zetten op het gezicht van Elia, als daar voor het eerst die raven komen. En dan denk je, hè, ja, God heeft het gezegd, maar het is echt zo. Ze komen. En die vogels die anders altijd alleen maar eten, laten nu uit hun snavels iets voor mij vallen. Brood en vlees. Het komt zomaar uit de lucht. Dat zijn de dingen waarvan je blij wordt. Wij ook. Wij drinken uit de beek. Het levende woord van God waar je elke dag weer blij van wordt. Maar wat de Heer Jezus zegt over dat brood uit de hemel in Johannes 6 vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. Ook zo'n bovennatuurlijk wonder. Dat je denkt, ja, Israël had dat manna in de woestijn elke dag. Als ze 's morgens de tent open deden, lag het manna al over het zand te glimmen. Ook een wonder. Ze hebben er 40 jaar lang van gegeten. Elia krijgt elke morgen en elke avond het brood uit de hemel. En als wij daar ook een gewoonte van maken, hoeft niet precies op de klok en op de seconde nauwkeurig, maar dat je in ieder geval toch een momentje hebt waar je de dag mee begint en waar je de dag mee afsluit, dat je denkt, ik ga nu even mijn stille tijd houden. Ik ga even kijken, Heer, wat hebt u mij nog te delen over uzelf, over het levende brood, want ik wil graag weer een stukje van de hemel proeven, ken u dat, om zo de dag beetje te beginnen en te eindigen. En ook dat vlees. Vers 55 van Johannes 6 voegt hij eraan toe. Mijn vlees is waarlijk spijs. Dan heb je twee dingen. Over het leven van de Heer Jezus. Zijn leven zoals hij geleefd heeft. Een mens uit de hemel kwam bij ons. Heel gewoon zingen we in een lied erbij. Maar ook zijn vlees, wat hij gaf om te sterven. Zijn leven en zijn dood geeft een compleet plaatje. Een complete schilderij van onze heiland en onze Heer. Dat houdt ons elke dag bezig. Ook al ben je net zo alleen als Elia. Bovendien, dat alleen zijn, de eenzaamheid is altijd een voorbereidende fase voor een tijd die je later mag gaan doormaken in een opdracht die de Heer je gaat geven. Elke grote profeet, elke dienstknecht van de Heer in de Bijbel heeft een voorbereidende tijd in de stilte gekend. Mozes liep 40 jaar lang achter de schapen van zijn schoonvader. Ik kan me voorstellen dat hij ook wel een keer dacht van, nou moet ik dat nou een verder leven blijven doen? Nee, er kwam nog een verhaal achterna. Dat wist hij niet, maar hij moest nog 40 jaar schapen hoeden. Paulus zat 14 jaar in de woestijn, zegt hij in de brief aan de Galaten. Elia had een kortere voorbereidingstijd, maar 3,5 jaar is ook niet gek. Maar altijd een voorbereiding om in de stilte voorbereid te worden op een grotere taak. Kortom, als er eens een tijd is van eenzaamheid als gelovige, dat je eventjes je helemaal alleen voelt, is op zich niet zo erg. Coronatijd was zo'n tijd. Ik dacht hieraan toen ik dit een beetje voorbereidde, dat ik denk, ja, zou er ooit vlak voor corona net zo'n Elia geweest zijn die tegen de Heer zei, Heer, laat het maar eens een poosje gaan stoppen met al die kerkdiensten en groepen, en want het is een grote puinhoop onder uw volk. En dat de Heer alleen al voor ons christenen corona heeft gegeven om ons eens eventjes flink bij de les te brengen. Zou kunnen. Ik weet niet wie dat gebeden heeft. Het zou best kunnen zijn dat het een Elia-type geweest is die dat heeft gebeden. Kortom, wat corona bracht, eenzaamheid in Gods volk, is op zich niet erg. Als dit de uitwerking is, net als Elia. Maar ja, de beek Gods was vol water in het begin, maar als het droog blijft, dan wordt ook die beek droog. En ook dan zou je wel eens een camera willen zetten op het gezicht van Elia. Kijkt hij naar die beek. En dan denk je, ja, is dat water nou dan? Het wordt er niet verteld. Al die vragen, al die verbazingen komen bij dit verhaal van Elia niet naar boven. Het is of God zegt, daar heb je niks mee te maken. Dat is iets tussen mij en hem. Je kijkt naar Elia als een man die wacht op mijn woord. En dat deed hij toen het water opraakte. Kwam er weer een woord van de Heere God. Alsof Elia dat al van tevoren had ingecalculeerd. Als het water opraakt, nou dan gaat de Heere wel voor regelen. Precies zoals de Heer het bij zijn discipelen heeft proberen over te brengen. In die bergrede, wees in niets bezorgd. Want uw Vader in de hemel weet al wat u nodig hebt voordat u het hem vraagt. Nou, dat wist Elia ook. Het heeft hij ook aan den lijve onderwonden. Toen het water opraakte, dat daar in vers 7 staat van 1 Koningen 17. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde. Want er was geen water in het land gevallen. En er komt de opdracht, sta op naar Zarfat dat aan Sidon toebehoort. Want daar zie ik heb een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. De Heer die gebiedt, de raven en die vrouw in Zarfat. Nou is Zarfat bij Sidon iets wat helemaal in het noorden ligt. Nota bene vlak bij de plek waar Jezebel vandaan kwam. De bron van al die afgoderij. Ga naar Zarfat, want daar is een vrouw die jou onderhoudt. En weer lees je niks over de zorgen die Elia zou kunnen hebben. Dat hij denkt van, nou ja, bij de bron dan zit ik helemaal in het centrum van de haat. Ook naar mij toe. Zoals wij op onze bijbelsmokkelreizen wel eens een adres vonden van een broeder in Roemenië. Die zei, breng ze maar bij mij, want ik woon vlak naast het politiebureau. Je denkt, ja, daar, hij zegt, bij mij wordt toch niet gecontroleerd. Zo'n idee heb ik ook een beetje bij dat plan wat de Heer God hier bij Elia heeft bij Sarfat. Daar zoeken ze niet naar de man Gods. Niemand had het in zijn hoofd dat jij in Sarfat zit. Maar die vrouw die was daar wel in voorbereid. Nou is Elia dus in Zarfat niet alleen, maar hij komt in het huis van deze vrouw. En dat staat er een paar keer uitdrukkelijk bij. Namelijk in vers 15, zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Vers 17, het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes. Met andere woorden, er zit een dikke streep onder het huis. Volgende fase in het leven van Elia. Eerst een poosje alleen. Dan een poosje in het huis. Ook een gezonde ontwikkeling voor elk die zich laat gebruiken en die zich beschikbaar stelt voor de Heere God. Ook in het Nieuwe Testament kom je het huis tegen. Gewoon onze huizen, maar ook het huis van de Heere God. Dat is niet mijn kerkje. Nee, het huis van de Heere God is dat waar alle gelovigen bij horen. Het is goed om, als je een poosje alleen bent, oog te krijgen voor al die gelovigen die er ook nog zijn. Waar dan ook. Je kijkt door de kerkmuren heen en je weet, dit zijn mijn huisgenoten. Daar ga je in opgenomen worden. Je merkt dat je daardoor ook wordt bemoedigd. En zo zegt de Heer tegen Elia, ik heb een weduwe geboden. De Heer Jezus, die komt later op terug. Als hij in Nazareth zijn eerste optreden gedaan heeft in Lucas 4. En ze willen hem van de steilte werpen en ongeloof de bulk eraf. Dan zegt hij tegen die mensen waar die zo ongelovig naar hem kijken in Lucas 4 vers 25. Ik zeg u naar waarheid. Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël. En tot niemand van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarepta of Sarfat bij Sidon. Tot een vrouw een weduwe. Bij die vrouw was geloof. Meer dan alle anderen in heel Israël. Je moet naar het buitenland gaan, zegt de Heer, om geloof te vinden. Dat was ook de situatie waarin hij Israël aantrof. In Nazareth, toen hij hier kwam. Weer zo'n aanwijzing dat Elia ook een voorbeeld is van de Heer Jezus zelf. Dan denk je, nou, als dan de Heer dat gedaan heeft, dan moet die vrouw wel een geweldig, sterke, gelovige persoonlijkheid zijn. Dan komt hij bij die vrouw en hij spreekt haar ook maar gelijk aan. Ik denk dat hij ook wel weet dat hij bij het begin van Sarfat een weduwe vrouw tegenkomt. In ieder geval, zij was ook voorbereid op het feit dat zij een profeet, een man God zou tegenkomen. En zo loopt ze daar buiten de stad hout te sprokkelen in vers 10. En hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. En ze gaat er weg om het te halen. Ook bijzonder natuurlijk in een tijd van droogte, dat hij die vraag stelt en dat ze gelijk gaat halen. Er waren blijkbaar nog bronnen in die dagen daar in Sarfat. Dus water was geen probleem. En toen ze op weg ging, in vers 11, riep hij haar na en zegt, breng mij toch ook een stukje brood mee voor mij. Maar dan vers 12, zo waar de Heer uw God leeft. Zie je het verschil? Zodra de Heere uw God leeft. Ze weten, komt een man Gods naar mij toe. En die vraagt nu van mij iets om hem te onderhouden. Daar heeft ze blijkbaar over nagedacht, al voordat hij kwam. En behalve water vraagt hij u ook nog om een stukje brood. En dan gaat bij haar zorg er helemaal uitkomen. Want, zegt ze, ik heb nog een handvol meel. Ik heb nog een beetje olie in de kruik. En dan ga ik dat klaarmaken en dan gaan wij daar samen van eten, mijn zoon en ik, en dan gaan wij sterven. Die vrouw was alleen maar bezig met haar dood. Was niet echt een voorbeeld van geloof. Je zou denken, Heer, als u dan in heel Israël niemand kon vinden, maar alleen in het buitenland deze vrouw weet, dan is dat ook maar minimaal wat ze dan heeft om Elia te onderhouden. En daar zit ze zelf ook al over in. Hoe moet ik dat ooit doen om de man Gods voor onbepaalde tijd te onderhouden? En dan zegt ze ook tegen de man Gods. Het is alles wat ik heb. En dan gaan we sterven. Dus eerlijk gezegd, het komt er ook niet van om u te onderhouden. Dat zegt ze niet hardop. Want ze weet dat dat haar taak is. Maar hoe het moet, is totaal onbekend. En dan zegt Elia er nog iets bij. Hij zegt, maak eerst voor mij een kleine koek. In vers 13. En breng die mee. En maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken en de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heer op de aardbodem regen zal geven. En zij ging heen en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heer dat hij door de dienst van Elia had gesproken. Dat is geloof. Als de man God zegt, geef mij eerst iets, daarna heb jij genoeg over, dan moet je het ook doen. We hebben ook vaak het idee, we redden het niet. Ik en mijn huis. Want de wereld zit zo in elkaar dat wij hier eigenlijk niet kunnen overleven. Ik heb nog wel een klein beetje meel. Ik heb nog maar een klein beetje olie. Het meel spreekt van de Heer Jezus. Altijd door de hele Bijbel heen. De olie spreekt van de Heilige Geest. Altijd door de hele Bijbel heen. En je komt nog genoeg gelovigen tegen. Die nog wel een beetje weet hebben van de Heer Jezus. Die nog wel beseffen, ja, ik heb de Heilige Geest wel. Maar hij is maar heel minimaal aanwezig. Eigenlijk merk ik er zelf helemaal niks van. Laat staan dat ik nog iemand anders kan onderhouden. Kan bemoedigen. Nog iets kan uitdelen aan een ander. Ik heb zelf amper iets om te overleven. Ik heb nog net genoeg. En daarna ga ik dood. Daarna sterf ik. Of we zeggen het nog mooier. Daarna hoop ik dat de Heer gauw komt. Dan zijn we er vanaf. Dat is de enige reden om naar de Heer uit te kijken. Vaak. Helaas. Tenzij de Heer Jezus zegt. Vandaag ook tegen u en mij. En ik wil jou eerst. Ik wil eerst dat je een brood voor mij maakt. En hoe doen wij dat? Hoe maken wij een brood voor de Heer Jezus? Door, net als 's morgens en 's avonds bij de beek, ook de dag te beginnen en eigenlijk de dag als een offer aan de Heer aan te bieden. En te zeggen, Heer, ik ben een christen. En omdat ik op u wil lijken, u kwam hier en ik wil uw leven zoveel mogelijk in mijn leven eruit laten komen. Ik weet niet hoe het moet. Ik heb daar de kracht niet voor. Ik heb een heel klein beetje olie. Maar dat beetje olie wat ik heb, dat wil ik graag gebruiken om mijn leven als een offer voor u aan te bieden. En als dat gebeurt, dan zegt de Heer hier net als bij Elia. Die vrouw hoort, de meel blijft hetzelfde. De olie blijft hetzelfde. Dat wordt niet minder. Je kunt daar heel lang mee doorgaan. Weet je, eens zo'n brief. Ook in de brief van Thyatira, daarna komt Sardis, daarna komt Philadelphia. U hebt kleine kracht. Net als die weduwe. Maar u hebt mijn naam niet verloochend. Philadelphia is een gemeente van kleine kracht, net als deze vrouw. Ze hadden niks, behalve de Heer. En dan heb je alles. Dan ben je rijk en dan kun je ook nog iemand onderhouden. Ten slotte, oei, wat gaat die klok weer hard vanavond. Nog even een klein sprongetje naar die andere fase die hierna wordt beschreven. Over die zoon van het huis. Die wordt ziek en die gaat sterven. En dan komt die vraag van die vrouw in vers 18. Wat heb ik met u, man Gods? Hoe heb ik het nu? Wat hebben wij samen? Nu ben je al zo lang bij me geweest, maar nu dit gebeurt, dat kan toch niet? En dat is iets heel herkenbaars. Dat je als gelovige iets overkomt wat je niet kan plaatsen. Als je zegt, ik ben met de Heer onderweg en er gebeurt dit. Hoe heb ik met u, Heer? Ik snap er helemaal niks van. Wat Elia doet, doet de Heer ook vandaag. Geef mij uw zoon. En soms is dat heel letterlijk. dat er gelovigen zijn die kinderen zo aan de Heer hebben los te laten. Die er bij de Heer zijn. Maar vooral geestelijk, daar hebben we denk ik allemaal mee te maken. Dat je naar je eigen gezin kijkt. En dat je merkt, daar komt in dat hoofd, in het leven van die kinderen, komen dingen binnen. Die uiteindelijk leiden tot de geestelijke dood. Dat je niks meer merkt van enig leven uit God. En dat je de Heer zegt, Heer, ik heb het ze zo vaak verteld. Ze hebben zoveel gehoord over u. En nu merk ik er helemaal niks meer van. Hoe heb ik het nou met u, Heer? Geef mij uw zoon. Geef hem maar aan mij. Leg hem in je gebedsleven maar in mijn handen. En dan zie je dat de Heer, net als Elia, deze jongen naar boven draagt. Naar een bovenvertrek, waar hij zelf woont. En hij legde hem op zijn eigen bed. Dat doet Elia, dat staat heel stapsgewijs, heel nauwkeurig beschreven, alsof God vandaag tegen ons zegt, of de Heer vandaag tegen ons zegt, als je ergens overin zit, of in het leven van je kind, van je kleinkind, leg ze in gebed in mijn handen. Dan neem ik die kinderen op en ik breng ze naar boven, waar ik woon. En ik ga ervoor zorgen, op mijn manier, dat dat zaad wat jij ooit in het leven geplant hebt, tot leven gaat komen. Dat die geest in dat kind terug gaat keren. Het is geen garantie dat onze kinderen tot geloof komen. Maar dit is wel de weg als er kinderen zijn die dat hebben losgelaten om dan als ouders te zeggen, Heer, ik wil ze in uw handen leggen, ik wil u vertrouwen en ik wil wachten op wat u daarmee doet. In dit geval gaat Elia daaroverheen liggen en hij bidt. Hij bidt, man van gebed. En zijn ziel keert in hem terug. Oh, is dat geweldig. Ik ken heel veel ouders die ingezeten hebben over het leven van hun kind. En toen ze gemerkt hebben dat het kind weer terugkwam bij de Heer, was het alsof de ziel weer terugkeert in het leven van dat kind. En zo komt Elia met die jongen terug en zegt tegen zijn vrouw, zie, uw zoon leeft.